Deze korte zinnen aan het eind van 1 Thessalonicenzen 5 zijn de afsluiting van de brief. Onder de kop vermaningen. En wij waren vorige keer bij vers 15. Zie dat niemand kwaad voor kwaad vergelde. En onder andere wordt er in mijn Bijbel verwezen naar Romeinen hoofdstuk 12. Wreed u zelf en niet beminden, maar geef de toorn plaats, want er is gezegd, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. Enzovoorts. En de verwijzing naar 1 Korinthe 6 vers 7 staat er ook bij. Waarom leidt gij niet liever onrecht? Wat maakt het ook uit allemaal? Want rechtvaardigheid is een fraai idee. We hebben het ook vastgelegd. Mensen hebben tegenwoordig overal recht op. Zelfs de koning heeft rechten op informatie, heet dat. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Hij heeft recht om geïnformeerd te worden. En om geraadpleegd te worden, geloof ik ook. Maar, dus hij heeft er ook recht om zich overal mee te bemoeien. Dat wel. Maar als u mij vraagt, mijn vrouw heeft dat ook allemaal. Dus, toen maar weer. We hebben recht op, enzovoorts. Maar vraag je nou, wat is dat dan, recht? Dan wordt het toch heel moeilijk. En daarna zou je ook nog kunnen vragen of het eigenlijk wel bestaat. Maar daarvoor moet je eerst weten wat het is. Want anders weet je niet waar je naar je zoeken moet. En het punt is, men zoekt naar recht, maar men weet niet wat het is. En verder kan ik u zeggen, het bestaat ook eigenlijk niet. Althans, niet in deze wereld als zodanig. Want hoe dan ook, wij leven in een wereld die beheerst wordt door de zonde. En daarom per definitie door onrecht. Want onrecht weten we beter wat het is dan recht eigenlijk. Maar goed, het zijn van die oeverloze onderwerpen, moet ik u zeggen. Dus ik zal me er niet verder mee bezighouden. Maar ik probeer u wel voor te houden dat hier beneden in het ondermaanse, dan wel onder de zon, met dank aan de prediker, want die zegt niet onder de maan, die zegt onder de zon. Het is mooier. Maar hier onder de zon bestaat het niet. En onder de zon is mooier, want de zon geeft meer licht, was de bedoeling, dan de maan. Die het trouwens naar het schijnt ook van de zon moet hebben. En naar het schijnt vind ik altijd wel een leuke uitdrukking in dit verband. Ja, goed. Het bestaat niet zodat het najagen van recht hier op aarde ook niet anders is dan het najagen van wind. Met dank aan een wat recentere vertaling van het boek Prediker. Want daar heet het allemaal, kwelling des geestes. Heeft men ooit vertaald met najagen van wind. Hoe je dat kunt verantwoorden weet ik ook niet, maar men heeft dat gedaan. En mij maakt het allemaal niet zoveel uit. Want het is maar een idee dat wij hebben. Het bestaat namelijk wel, maar niet hier. Het bestaat bij God. En God zou recht doen. Hij is de enige rechter die dat kan doen. Mede omdat recht doen ook van doen heeft met waarheid. Waarheidsvinding noemen ze dat. Van oudsher in juridische kringen, waarheidsvinding. Maar de juristen met hun waarheidsvinding hebben dan toch een probleem met de filosofen die ons tegelijkertijd verteld hebben dat waarheid niet bestaat. En dan zitten we midden in het zootje van... Nee, we zitten midden in een academische discussie. Maar ik noem het een zootje eenvoudig omdat het volstrekt voorbij gaat aan de realiteit van... het is een waan dus eigenlijk. Gaat volstrekt aan de realiteit van alle dag. Rechtvaardigheid, och, het is een idee waarnaar men streeft. Een ideaal dat men in gedachten heeft. Maar het ding zelf bestaat niet. Dat, zo is het nou helemaal. Het bestaat wel, maar dat is bij God. En daarom zijn wij als christenen bevoorrechte mensen. Toch? Want ja, ons recht is bij de Heer. Hoeveel schriftplaatsen zijn er in de Bijbel waar dat staat? Dat is huiswerk voor de... Of zo, daar zijn we nog niet vandaag, toch? Maar ik wil zeggen, dat is huiswerk voor de volgende keer. Dat is pas 28 januari, dus dat is over 8 weken. Dan hebt u wel even wat te doen. Mijn recht is bij de Heer. En als u die letterlijke term gevonden hebt, heb u natuurlijk nog verwijsteksten, synoniemen enzovoort. En vooral in de psalmen wordt het een lange lijst. Psalm 119 geldt bijna elk vers als een uitspraak dienaangaande. Dus dan heb je er nogal wat. Maar zo is dat. Dus doe dat nou niet. Jaag het goede na voor jezelf. Zo jegens elk ander als jegens allen. Dat was het eind van vers 15. Ik weet niet wat ik daarvan gezegd heb en of ik daar wat van gezegd heb. Er staat zowel, zo betekent zowel, hè? Zowel als het een en het ander, zowel jegens elk ander als jegens allen, maar als ik lees elk ander, dan denkt u dat is toch hetzelfde als jegens allen? Elk ander betekent, ja, het is elk ander. Men zal het wel moeten afbreken met het streepje tussen de L en de K, vrees ik, in het Nederlands. Maar het woord is natuurlijk toch elk ander in het Nederlands. Maar daarmee wordt dan toch voorbij gegaan aan wat waarschijnlijk heet de gevoelswaarde van zo'n woord. Elk ander dat veronderstelt dat het toch een beperkte groep is. Dat kun je aan de taal zelf niet zien. Daarom vertel ik het u. Elkaar... Dat wil zeggen, inderdaad, elk ander, maar dan toch binnen een beperkte categorie. Dat blijkt wel, want er staat achter, als jegens allen. Nou moet ik u zeggen dat allen, ook volgens je goede woordenboek, je weet wel, je fatsoenlijke woordenboek, langzamerhand goed bekend, het betekent alle ook niet iedereen, het betekent... Ook beperkt. Er zijn begrippen die in hoge mate beperkt worden door context. U weet wel, iedereen koffie. Hoeveel miljard zijn dat er? Maar niemand vat het zo op. Want we weten allemaal dat die uitdrukking binnen een bepaalde groep gebruikt wordt dan. Zo is dat. Hier... moet ik u zeggen dat de context een en ander bepaalt. En uit de context blijkt dat elk ander de beperkte groep is. En dat allen zich uitstrekt tot buiten de groep. Of zoals ergens anders heet. Elk ander slaat op degene die binnen zijn. En die allen vervolgens slaat op degene die buiten zijn. Dat is op een andere plek. Ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd waar zulke uitdrukkingen staan. Maar die staan ook in het Nieuwe Testament in de brieven. Het zijn twee categorieën. Dat wil zeggen, dat eerste, elk ander slaat op onze broeders en zusters. Onze medegelovigen. En allen slaat op wat daar eventueel buiten is. En dat is een rangorde dus hier. Jaagt het goede na, jegens elkaar, onderling dus, maar ook naar wat buiten is. Maar ja, het is een logische volgorde, ik moet eigenlijk zeggen rangorde, want dat is wat het is eigenlijk. Het is een logische rangorde, dat mag tegenwoordig niet meer, dat weet ik wel, maar ja. Men bemoeit zich met alles, dat zei ik toch al. Maar dat is een rangorde. Wij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor eigen volk. Eigen volk eerst. We hebben die uitdrukking toch laatst gehoord. Nou ja, laat maar zeggen. Eigen volk eerst. De man zei het en toen werd hij uitgekafferd. Nee. Door al die lui die meenden dat het onchristelijk was. Hoewel ik niet vind dat je die man christelijke normen kon opleggen. Maar vooruit maar weer. Maar dat gedoe was het allemaal toch, hè. Dat je het allemaal moet uitleggen. Natuurlijk, eigen volk eerst. Je eigen gezin. Zo, nou ja, zoals Paulus schrijft aan Timotheus, heb acht op uzelf. Dat in de eerste plaats. En daarna kun je nog eens om anderen denken. En bovendien, als je in een vliegtuig zit, krijg je altijd zo'n leuke show van tevoren. Ik weet niet of het nog uit kan. Met die lage tarieven van tegenwoordig, die budget. Nee, ze doen met een filmpje tegenwoordig. Hè. Maar dan zei de dame in het blauw. Die minder blauw op straat, meer blauw in de lucht. Hè. Nog zo. Sorry. Maar die vertelde dan van dat je moest eerst zelf je zuurstof, je gasmasker, je zuurstofmasker opzetten. En dan pas moet je voor je kinderen zorgen. En zo is het maar net, dat geldt altijd. Je moet eerst voor jezelf zorgen, anders kun je anderen niet helpen. En dat zei Paulus ook tegen Timotheus. Eerst voor jezelf en dan kun je voor anderen ook wat betekenen. En zo is het maar net. Het is eerst dus voor je eigen categorie ook en dan pas daarbuiten. Je eigen gezin gaat voor, eigen familie gaat voor, enzovoorts. En dus je naasten gaan voor, ook een begrip dat verziekt is geworden door de moderne terminologie, weet u wel. Maar je naasten, dat is juist degene die je het meest na staat. Dichtbij. En in het Oude Testament, de naasten, dat zijn de leden van het eigen volk. Staat er ook gewoon bij. En eigen volk is eigen volk. En dat gaat dus voor. Dat is gewoon omdat je daar ook als eerste verantwoordelijk voor bent. Maar men heeft verantwoordelijkheid voor van het individu. Heeft men weggenomen. Wij zijn nergens verantwoordelijk meer voor, dat weet u toch. Wij moeten alleen belasting betalen. Ja. Men heeft de verantwoordelijkheid van het individu weggenomen en overgedragen aan staat. Daar moeten we dus voor betalen. Zo zit het ongeveer. En het idee van eigen volk eerst, dat is dus niet meer aan de orde. Zo werkt dat. Als kinderen opgevoed moeten worden, dan moet het via school, weet u wel. Dan moet het onderwijs, de minister van onderwijs, dat weet ik veel allemaal. De ouders hebben daar ook geen tijd voor. Bovendien mochten dat al jaren niet meer, kinderen opvoeden. Nee, de instructies, de literatuur omtrent dat onderwerp in de laatste decennia over hoe je kinderen moest opvoeden, had als kerngedachte dat je het gewoon niet moest doen. He? Ze hebben zijn vrije opvoeding ontvangen, dat is een contradictio in terminis. Dat wil zeggen, dat betekent dus geen opvoeding. Wordt niet meer gedaan, enzovoort. En dus draagt ook niemand meer enige verantwoordelijkheid. En dat je verantwoordelijk bent voor je eigen volk eerst. Of voor je eigen gezin of wat, dat zijn we allemaal kwijt. Dat bestaat allemaal niet meer. Maar in de Bijbel bestaat het wel. En in de eerste plaats dragen wij verantwoordelijkheid binnen het lichaam. Waarvan wij organen geworden zijn. En we hebben het nu dus over het lichaam van Christus, waarin wij een orgaan zijn geworden, want Christus, misschien moet ik zeggen God, dat maakt geen verschil, God organiseert zijn eigen lichaam, dat wil zeggen hij voorziet het van organen. Ik weet niet of dat in je woordenboek staat. Organiseren is voorzien van organen. Nou, jullie hebben allemaal managementopleiding gehad, toch? Dus dat kan ik dan mooi eens een keer uitleggen. Dat is makkelijk dan voor mij. Organiseren wil zeggen van organen voorzien. En dat betekent dat je gewoon de juiste mensen op de juiste plaats moet zetten. Maar je moet die mensen niet gaan vertellen wat ze doen moeten. Hè? Want als dat moet, heb je de verkeerde mensen op de verkeerde plek gezet. Of de verkeerde mensen op de goede plek. Dat maakt al geen verschil meer. Je moet gewoon goede, gemotiveerde mensen die wat kunnen op een plek zitten waar ze hun hun ding kunnen doen. Die taal verstaat iedereen toch tegenwoordig. Kunnen ze hun ding doen. En als dat, je moet je op de goede plek neerzetten, dan werkt het. En dat is het dan. En als het niet werkt, dan moet je ze ergens anders neerzetten. Of eruit halen. Of weet ik veel wat. Dat is organiseren. Want organiseren is voorzien van organen. Heb je dat? Nou. Beter kan ik het niet uitleggen. En als het niet voldoende is uitgelegd, dan... Ja, jammer dan, maar dan hoef ik er ook niet meer moeite voor te doen. Want dat gaat toch niet werken. Hè? Wij hebben onze plek gekregen in het lichaam van Christus op basis van wat wij kunnen. Wij krijgen talenten op grond van vermogen. Op grond van wat wij kunnen krijgen wij verantwoordelijkheden. En zo worden wij op een plek gezet in het lichaam. U weet wel, aan de Korintiërs wordt het uitgelegd, maar ik vind het een beetje beneden pijl eigenlijk, maar ja, dat heb je met Korintiërs. Moest het uitgelegd worden, de een is een hand en de ander is een voet. En de ene hand was de andere en twee handen op één buik. En wat was het weer? En het stuitje tegen de borst. Dus iets moeilijker. Maar met de ochtend gymnastiek. Nee? Nou ja, dan. Doe maar. Zoiets. Maar je krijgt een plek in het geheel. Dat is het simpele verhaal. Ja.
Oh. Pilletjes toch gek op
je. Heeft ja, dat komt van die tabletten. Dat komt vanwege mijn opgezette lymfeklieren. Ik kan mijn hoofd bijna niet bewegen. Ik moet bijna niet slikken, maar... En die slapen, maar je krijgt de laatste ideeën natuurlijk, ja. Nou ja. Kortom, jaagt het goede na. Waarna wij, want er zijn altijd mensen die dat willen uitdiepen. Waarna wij ons weer afvragen, wat is dan het goede? Want dat is het probleem met deze begrippen. Ja, dat is oud mensen, dat gaat terug tot, nou, zo ongeveer 1000 jaar voor Christus, misschien wel langer, aantoonbaar, ja. De vraag naar deze ideeën, want zo heten die dingen, ideeën. Wat is liefde? Wat is rechtvaardigheid? Ja, alles wat wenselijk is, maar wat is wenselijk? Dat komt over 4 weken weer of zo, hè? Ja. Wat wenselijk is. Ik wens u het allerbeste. Wat is dan het allerbeste? En daar schrijven ze dan weer dikke boeken over. En daar is geen einde van, zei de prediker. Die heeft het ook geprobeerd en zei, stop er maar mee, want ja, dat is niet te doen. Daar komt geen eind aan. Dat is trouwens wat ik altijd denk als ik het boek Job lees. Daar komt geen eind aan. Dan gaat er meer dan 40 hoofdstukken, ik weet niet eens hoeveel. Onderweg raak je vanzelf de tel kwijt, gaat het maar door. En daarna begin je overnieuw en dan merk je niet dat je het al gelezen hebt. Want ja, is een... Hè? Heb je dat ook of niet? Daar komt geen eind aan. En als je het mij vraagt, dat is de strekking van het boek ook. Dat je dat weet. Daar komt geen eind aan. Als je daarin verdiept, kom je er nooit meer uit. Daar is ook niet uit te komen. Wij weten ook niet wat dat is. Wij kennen alleen via het Nieuwe Testament, in elk geval... ik moet zeggen, wij kennen via de Nieuw-Testamentische waarheid, maar die vind je ook in het Oude Testament. Daar vind je betrekkelijk eenvoudig die begrippen gedefinieerd, want het goede wordt wel degelijk gedefinieerd, namelijk daar waar staat dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn, of hoe het maar heet daar. Dat is in Romeinen 8. Waar dat staat. En daar vraag je dan, wat is dan het goede waartoe God alle dingen doet medewerken? Trouwens. Dan krijgen we het antwoord uit de context. Dat wil zeggen, uit het verband van dat schriftgedeelte. En dan weten we wat het is, want dat schriftgedeelte, heel het hoofdstuk namelijk, gaat over één ding, namelijk over onze aanstelling tot zonen waarheen wij onderweg zijn. Dat is meteen ook de oorzaak voor de breuk in de uiteenzetting, want hoofdstuk 8 gaat pas verder in hoofdstuk 12. Maar hoofdstuk 9 tot en met 11 gaat dan over deze kwestie. De vraag namelijk, over de vraag hoe dat zit met die zoonstelling, want zoonstelling was toch bestemd voor Israël. Het is een discussie die denkelijk de vertalers, dan wel de reformatoren, ontgaan is. Vandaar dat we de hele uitdrukking niet eens tegenkomen in de vertaling, want er staat aanneming tot kinderen. En daarmee ben je het hele onderwerp kwijt. En als je van daaruit nog hoofdstuk 9 tot 11 moet bestuderen, dan of weet je dat aanneming tot kinderen niet klopt, of je kunt geen kant op met hoofdstuk 9 tot 11. En meestal dat laatste dus. Maar niet meer even terzijde. Waar het over gaat namelijk is over dat de Heilige Geest ons leidt naar de aanstelling tot zonen. Dat is de strekking van vers 14. Staat er natuurlijk ook ongelukkig, omdat daar staat kinderen in plaats van zonen. En hetzelfde geldt voor vers 15. Wij hebben ontvangen de geest der zoonstelling. Wij zijn onderweg naar die erfenis namelijk, want zoonstelling is natuurlijk, ja, zoonstelling, dat is de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Dat wij er geen woorden voor hebben in het Nederlands was ook een probleem van de vertalers natuurlijk. Maar vooruit maar weer. Wij zijn onderweg naar onze aanstelling in het eerstgeboorterecht. Want ook al ben je als eerstgeboren, als eerste geboren, wil het nog niet zeggen dat je ook inderdaad het daarbij behorende recht krijgt, want eerstgeboorterecht wordt niet slechts bepaald door de eerste geboorte, maar het wordt bepaald door de vader, de erflater bepaalt aan wie hij zijn erfenis laat. En dan zeggen we nalaat, ja, natuurlijk, voorlaat is een beetje lastig. He, je kunt niet een erfenis voorlaten, het is nalaten, ja, ja. Dat is een domme uitdrukking, toch? Aan wie is een erfenis laat? Zo iemand heet trouwens een erflater, ook in het gewoon Nederlands hoor. En de erflater bepaalt naar wie de erfenis gaat. Daar heeft de rechter weer een stokje voor gestoken, zodat we niet weten wat recht is. Want de overheid heeft het bepaald in hoge mate. En heeft in hoge mate bepaald dat de overheid de eerste erfgenaam is, want de eerste deel van de erfenis gaat altijd naar de overheid. He? En het stom is dat de erfenis is dat wat je over had nadat je je belasting had betaald. En daarna moet je weer betalen en weer betalen en weer betalen. Als ik daarover begin, beste mensen, het is verschrikkelijk. Maar toen maar. Daar zullen u dan maar niet meer lastig vallen. Maar wij kennen het begrip, zo'n stelling, kennen wij nou eenmaal uit Genesis. Ik bedoel eigenlijk te zeggen, kennen wij vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat bedoel ik letterlijk, vanaf bladzijde 1. De man die over de aarde zou regeren enzovoorts. Dan gaat het toch over erfrecht. Over het eerstgeboorterecht. Hij is de eerste mens. Hij zou de Adam. Hij zou de aarde onderwerpen en daarover heersen. Het wordt hem van Gods wegen gegeven. Het wordt onze schouders gelegd. Want het is niet maar een zegen alleen. Het is ook een verantwoordelijkheid die men krijgt. Maar dat kun je ook als een zegen beschouwen, dat je verantwoordelijkheid draagt. De ellende van veel mensen vandaag is dat ze geen verantwoordelijkheid dragen. En daarom zijn ze overspannen. Denk er maar eens over na. Ze hebben niks om voor te zorgen, ze hebben niks om voor te leven. Er is niks wat ze kunnen doen. Ze zijn afhankelijk van Jan en Alleman, ze zijn nergens verantwoordelijk voor. En moeten dus ergens anders terecht om hun leven op orde te krijgen. En dat gaat natuurlijk niet lukken. Dat is ook absurd. Maar zo is het wel. En daar krijg je die lui die komen vertellen dat mensen dat de verantwoordelijkheid voor sommige mensen te zwaar is en dat ze hulp moeten hebben en dat zij dat wel zullen regelen. En ze richten dus een politieke partij op of een vakbond of wat ze maar oprichten. Of een kerkgenootschap richten ze op en die nemen dan de verantwoordelijkheid wel over en dan de mensen zelf moeten daarvoor betalen. Dat is het, daar gaat het altijd over. Wij moeten betalen. En daarna hebben we nog maar één verantwoordelijkheid. Te geven aan de keizer wat des keizers is. Toch? En dan zegt hij, dat is nog bijbels ook. Ja, ja, nou goed. Er stond achter, geef aan God wat Godes is. Dus dan mag je zelf kiezen. Van wie je bent en van wie je leven is. Toen maar. Maar dat is waar het over gaat. Aanstelling tot zonen. En nou staat er in dat verband in vers 28. Wij weten dat voor degene die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Ik roep altijd dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Strikt genomen staat het er niet. Er staat alle dingen werken mede ten goede. U weet wel. Wat is het onderwerp? Alle dingen. Gezegde werken mee ten goede. Wat doen alle dingen? Of andersom. Wie werken mee ten goede? Alle dingen. Alle dingen doen dat. Maar wij begrijpen uit de context dat God dat doet. Dan wel dat de geest dat doet. Dat is net uitgelegd. En hoezeer de dingen dan ook het kwade werken, voor ons als gelovigen werken ze het goede. Dat is een wonder, maar het is omdat God er zich mee bezighoudt. Hoe, weten we niet. En dus weer het einde van alle filosofie. En alle academische discussie over hoe dat zit met, nou ja, enzovoorts. Ik vind het wel vermakelijk. Daarom hebben ze zo'n hekel aan de Bijbel. Daar waar men dat woord van God als zodanig erkent, is dat het eind van de menselijke wetenschap. Wetenschap heb ik het over. Niet over techniek. Het wordt dikwijls verward tegenwoordig, maar wetenschap, dat is in de eerste plaats filosofie. De Bijbel is het eind daarvan. De Bijbel geeft gewoon antwoord. Zegt, zo zit het eens in elkaar, zo werkt het, dat is het dan. En zegt er ook bij, en hoger dan dat, kun je niet weten, kan je niet weten, kun je niet voorstellen, kan aan jou ook niet uitgelegd worden. Dat gaat je verstand te boven, maar wat daaronder zit, wat je verstand te kennen is van God, wordt je geopenbaard. Met dank aan Romein 1. Nou, kortom, het goede moet leiden voor ons, en voor andere bedelingen, daar gaat het nou niet over. Het goede voor ons moet leiden tot onze zoonstelling. Daar gaat het over, gaat dit hele hoofdstuk over, en daarmee is het goede gedefinieerd. Je kunt het ook anders zeggen, het goede is dat wat bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. Maar vergis je niet, het begrip gemeente is ook een tamelijk abstract ding. De gemeente bestaat uit individuele gelovigen. Dus het gaat altijd niet om de opbouw van de gemeente, het gaat om in de praktijk om de opbouw van de individuele gelovigen. Logischerwijs. Het is niet een organisatie waaraan gewerkt wordt door de managers of hoe die lui maar heten. Er wordt gewerkt aan de personen in kwestie. Aan u en mij. En over de rest hoef je zich geen zorgen te maken. En als u een orgaan bent in dat lichaam, dan wordt u geacht gewoon uw eigen werk als orgaan te doen. Of u nou een lever bent, of een nier, of natuurlijk een blinde darm. Komt vaak voor. Een mens heeft er maar één. Maar doe maar. Ik heb geen idee wat het ding doet. Maar doe maar. Nou ja, sommigen worden weggenomen, staat het in de Bijbel. Toch?
De
wormvormige aanhalsel. Ja, ja, ik... doe maar. Zulke dingen, maar dan moet u gewoon doen wat u doen moet. En meer kunt u niet doen, meer hoeft u het trouwens ook niet te doen. Dit is het beginsel. En daarna, misschien komt er nog ooit eens wat, maar in begin. Dit is de essentie. God geeft ons daar een plaats in, geeft ons een verantwoordelijkheid. Is het u, dat weet u langzamerhand, mag ik hopen toch, hè? Wij hebben in de christelijke traditie groot werk gemaakt van geestelijke gaven. Waarna de discussie bestaat over de vraag in hoeverre wij geestelijke gaven erkennen en een plaats hebben in ons kerkgenootschap. Ik bedoel, in de Pinkstergemeente, dat bestaat niet meer. Dus zijn ook van naam, iedereen is van naam veranderd. Maar goed. Maar in de Pinkstergemeente ging het om geestelijke gaven. U weet wel, om de 9 gaven des geestes. Volgens moeder Beb, die ik overigens goed gekend heb. Ze speelde voortreffelijk tamboerijn, moet ik zeggen. Maar goed. Maar zoiets, de 9 gaven des geestes, dus daar speelt de gaven een rol. En vanuit die richting zegt men dat in de traditionele, vooral de orthodoxe kerken, de gaven des geestes genegeerd worden. Enzovoorts. Maar men heeft er iets anders van gemaakt dan het in de Bijbel is. Uw gave, uw geestelijke gave, is niet een kunstje wat u kunt. Maar uw geestelijke gave is de verantwoordelijkheid die u gekregen hebt. En misschien op basis van een kunstje dat u kunt, maar dat hebt u dan eerst moeten leren. Simpel zat. Dat is het. Ik heb voorbeelden bij de hand, maar ik ga ze maar niet geven. Het gaat om een heel eenvoudig Bijbels beginsel, dat van Matteüs 25, wat zo mooi staat, wat ik net aanhaalde. Hij gaf hen talenten, de een meer, de ander minder, op basis van, namelijk naar hun vermogen. Maar iedereen weet, en dat staat ook in je woordenboek, dat men van talenten het vermogen gemaakt heeft. En nu is een talent ineens iets wat je vermag. Wat je kunt. Maar dat is niet Bijbels. Het staat in je woordenboek. Ik weet het. Het schijnt goed Nederlands te zijn. Dus, maar het is niet Bijbels. Je talent is je verantwoordelijkheid om wat je eventueel kunt ook daadwerkelijk te doen. Om je vermogen in de praktijk te brengen. Maar niet je vermogen is je gave. Nou ja, het is misschien wat je aangeboren is, maar ook dat is een beetje onzin natuurlijk, want er is niemand aangeboren dat die viool kan spelen. Er ligt geen kind in de wieg of in de kribbe, het is december inmiddels, ligt geen kind in de kribbe die geeft ze een viool in handen en speelt dan met een helmes. Waarom je dat op een viool zou spelen, weet ik trouwens niet, maar doe maar. Zoiets. Dat kan niemand. Dat is iets wat je gewoon leren moet. En door oefening. Heb je dat nog? En ik kan het proberen, maar dat heb ik trouwens ook gedaan. Maar ik kan het echt niet leren. Zit er niet in. Maar goed. Maar degenen die het wel kunnen, hebben dat echt moeten leren. Nou ja. En dat geldt voor zoveel dingen. Daar staat er in de akte, daar kom ik regelmatig tegen, staat er in de akte van de burgerlijke stand. Comparanten verklarende niet te kunnen schrijven of de schrijfkunst niet machtig te zijn of zoiets staat er dan. hebben meneer en mevrouw die met elkaar getrouwd zijn bij die gelegenheid, hebben hun eigen huwelijksakte niet kunnen ondertekenen, want ze konden niet schrijven. Is dat dan zo moeilijk? Nee, dat is niet moeilijk, maar je moet het leren. En daarom moesten wij uren schrijven. Schrijfoefeningen. Om een goed handschrift te ontwikkelen. Enzovoorts. Want ja, dat komt je niet aanwaaien. En met lezen is het precies hetzelfde. Het zijn twee verschillende dingen trouwens. Hoor. Als je niet kunt schrijven, wil niet zeggen dat je niet kunt lezen. Dat is een hardnekkig misverstand. Maar ook lezen is iets wat je moet oefenen, moet je veel doen enzovoorts, een routine in opdoen. En doe maar weer. Maar dat kun je niet, dat moet je leren. En dus als je wat kunt, dan heb je het geleerd, want een kind in de wieg kan wel bepaalde dingen, maar daar word je niet vrolijk van, als ik ze ga noemen. Dus, zelfs dat moet nog wat aan bijgeschaafd worden, zal ik maar zeggen. Maar doe maar weer. Voor het zinnelijk is, bedoel ik, dan gaat er wel wat overheen. Zelfs dat moet het leren. Dus met andere woorden, voor zover wij mensen wat kunnen, hebben we het moeten leren. Dat je er eventueel aanleg voor hebt, dat kan zijn. En daar heeft men het woord talent ingeschoven. Men noemt dat een talent, maar dit is onzin. Dit is verkrachting van Bijbelse termen. Want het talent is een munt. Dat weet u toch, hè? Een talent is een munt. Is een geldstuk. En overdrachtelijk betekent het verantwoordelijkheid die men draagt. Maar dat heeft men niet begrepen. En daarom krijgt het in het Nederlands de betekenis van aangeboren eigenschappen of aanleg. Of wat het maar inborst. Wat het maar is. Maar dat is een misverstand. In de Bijbel is een talent de verantwoordelijkheid. Dat is al wat het is. Verantwoordelijkheid die men te dragen krijgt. En dat is dus wat we zouden doen. Verantwoordelijkheid dragen. Ik roep ook altijd, als we wat zouden dragen, dan is het verantwoordelijkheid. Of een hoed. Of een hoed. Ja. Maar de hoed, dat is de aardigheid van de hoed. De hoed is een uitbeelding van de verantwoordelijkheid die men draagt. Dikwijls. En daar waar verantwoordelijkheid een belangrijke rol speelt, omdat het zaakje anders überhaupt niet werkt, daar zijn hoeden en petten zijn usance. Ik vind het ook karakteristiek dat tegenwoordig de lui die vroeger altijd hoeden en petten droegen, dat doen ze niet meer tegenwoordig. Valt u dat nooit op? De politie, de militairen enzovoort. En dan zie je zelfs onze koning in een of andere uniform van de marine of zoiets. En hij heeft niet de pet op. En de anderen ook niet, zal ik maar zeggen. Ik weet niet wat het is. Wij mochten met geen mogelijkheid buiten lopen zonder beret op. Minstens een beret. Anders ging je vergaast. Letterlijk. Achter tralies. Dat moest gewoon. Ze moeten aan je kunnen zien wie je bent en waar je voor staat en hoeveel gezag je hebt. Enzovoort. Want men moet toch weten wie aan wie moet gehoorzamen enzovoorts. En de petten en hoofddeksels in belangrijke mate zijn daar de uitdrukking van. Nou ja, maar men heeft niet die hoofddeksels afgeschaft, men heeft dat gezag afgeschaft. Dat is het probleem. En daarom werken die dingen zo slecht tegenwoordig. En hebben we daarna weer managers nodig die dan weer, nou ja, enzovoort. Het is een belachelijke wereld waarin wij leven, hoor, eerlijk gezegd. Maar goed, oude mannen praat. Goed. Maar wij jagen het goede na. En het goede is niet dat wat wij denken dat goed is. Of wat goed is volgens de huidige normen, want het was gisteren anders. Het goede is onze aanstelling tot zonen, onze geestelijke volwassenheid. En volwassenheid zonder verantwoordelijkheid bestaat niet. Dus daar waar men ons verantwoordelijkheid afneemt in de samenleving, beschouwt men ons als kinderen. En dat is de verklaring voor al die discussies in Den Haag. Die lui die dan zeggen van we gaan het volk nog één keer uitleggen. We moeten het ze beter uitleggen. Want wij zijn allemaal kindertjes die er niks van begrijpen. En het komt, wij hebben ook onze verantwoordelijkheden afgenomen enzovoort. En daarom houden we ons met spelletjes bezig. Want dat is wat je op de televisie dan ziet. Wat komt er voorbij? Er komen politici voorbij die zeggen we gaan het volk nog een keer uitleggen. En voor de rest krijgen we spelletjes. Volwassen mensen die spelletjes doen. Die de gewone wereld achter zich laten en jarenlang zich opsluiten in een loods bij Laren. Niet dat het wat uitmaakt waar het ding staat, maar het klinkt leuk, hè. Een loods bij Laren. En dat heet een utopia, zal ik maar zeggen. Zoiets, hè. Dan de spelletjes doen. Enzovoort. Hè? Zie je al die mannen lopen in korte broeken en op gimpen. Ja, oude lui. Tuinbroeken, enzovoort. Spelletjes doen. In de infantilisering van de moderne mens is dat. En voetbal en dat soort dingen. Bloedserieus. Ja, vergis u maar niet. Dat is infantilisering. Mensen zijn niks meer. Nederland is één grote kleuterschool. Dat is het eigenlijk. Ja, Jip en Janneke is het, hè? Ja. Vroeger was het Yin en Yang, maar het is voor... Jip en Janneke, daar hebben we het over gehouden. Nou goed, en hoe het allemaal maar heet, het is echt erg. En we moeten meedoen met iedereen, met alle mode. Dus ik kan u daar een heel verhaal over ophangen hoe het zit en wie het uitgevonden heeft, de mode en waarom dat ze... Het heeft allemaal van doen met de zogenaamde verlichting en de vooruitgang enzovoort. Daarom moet altijd alles anders en je moet met de laatste ontwikkelingen van de samenleving mee en de evolutie. En de mode heeft daar van alles mee van doen hoor. En bovendien is het goed voor de commercie, want alles moet groeien, de omzet moet groter enzovoort. En daarom heb ik een bloedhekel aan die dingen. En als iedereen het doet, hoef ik niet meer. Dan ga ik over mijn nek, bijna. Dat ben ik serieus, hoor. Wat een idioterie. Dan al die mensen allemaal hetzelfde doen. Waarom? Hebben ze geen eigen identiteit? Wie zijn zij? Vraag eens wie ze zijn. Nou, en wat zijn ze dan? Een Sofie-nummer. En een btw-nummer, ja, in ieder geval je bedrijf hebt enzovoort. Dat stelt helemaal niks meer voor. Dat meen ik echt, ik vind het een verschrikking, ja. Nou ja, en dan hebben ze het maar over de individualisering van de mensen, van de samenleving. Ja, wat is het alternatief dan? Dat je hoort bij een groep, dat je ergens voor staat, dat je iemand bent, niet met afwijkende mening, maar je hebt een mening, je hebt een idee enzovoort. Maar ja, dat is verboden, je moet met die grote stroom mee, allemaal gelijk, kleuterschool, en dat is het dan. En daarom wordt het heel moeilijk om uit te leggen hoe dat zit met ons als gelovigen, die nou eenmaal deel uitmaken van een speciaal volk. Ja. Getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, impliceren dat wij deel uitmaken van een wereld die niet boos is. Getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw, impliceren dat wij deel uitmaken van een toekomende wereld of eeuw. Hoezo toekomst? Die kent de wereld niet, maar wij wel. Ja, dat mag niet, dat weet u, dan wijk je af, dan ben je een ketter, bovendien ben je dan gevaarlijk, omdat je niet netjes in de pas meeloopt. En daar zijn we ineens individuen, hebben we eigen ideeën, dat wil zeggen iets wat we ons eigen gemaakt hebben, en dan wacht dat niet. Hoezo niet? Omdat we niet willen dat de mens een eigen gedachte heeft, hij moet met het gros en met de grote hoop meedoen enzovoorts. Nou ja, met de god deze eeuw, om zo te zeggen. Maar het goede dat wij najagen, dat is onze opvoeding. Dat is leren verantwoordelijkheid, dat is opvoeding altijd, leren verantwoordelijkheid te dragen. Want wij zijn onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Of we dan betere mensen zijn dan ongelovigen, Ja, naar Gods normen wel hoor. Naar Gods normen wel. En wat mij betreft, dat zijn de enigen die tellen. En wat de wereld betreft, ja, hangt er maar vanaf wat voor normen men aanlegt. Zijn we goede mensen naar wereldse maatstaven? Nou, ik weet het niet. Ik denk het niet eigenlijk. Maar misschien ook wel. Alleen ik hoop dat we met al die flauwekul niet meedoen. Met die moderne levensbeschouwing, wereldbeschouwing en dat soort dingen. Want wij worden overal, maar dan ook werkelijk overal in het ootje genomen. Nou, heb ik lang geleden dat ik een ootje gezien heb, moet ik u zeggen, maar... weet ik veel. Maar wat moet ik dan zeggen? Wij worden belazerd. Constant, altijd en overal. Ik denk het wel. Ik lig er niet wakker van, want het is altijd zo geweest. En de wereld is altijd geleid door de leugenaar van den beginnen tot vandaag. Hoe hard je ook zingt, de Heer regeert. Als je bedoelt, zijn plannen falen niet, dan moet ik u zeggen, dat is correct. Maar de Heer regeert, dat... Nou ja. Oké, dat... Maar als het betekent, zijn plannen falen niet, dat is de regel 2 toch, uit dat lied. Dan zeg ik, oké, dan heb ik daar wel vrede mee. Maar de Heer regeert, nee, de duivel regeert. Zie? En zijn plannen falen wel. Maar het neemt niet weg dat het voorlopig nog wel even doorgaat zo in de wereld. Maar het was natuurlijk altijd al zo. Alleen... Het gaat steeds sneller. Steeds intensiever. En ik denk dat dat de bedoeling is. Wij worden beziggehouden met allerlei zaken die volstrekt, maar ook volstrekt onbelangrijk zijn. Maar die in de wereld bovenaan staan qua belangrijkheid. Daar gaat het altijd maar over. Over het milieu en de planeet die wij moeten redden. En het hele zonnestelsel moeten wij in stand houden, schijnt het. En we mogen niet langer dan 5 minuten onder de douche, heb ik nou weer begrepen. En al die tijd moeten we onder de douche de bal hoog houden. Heeft iemand dat programma gezien of niet? Niemand? Oh. Huh? Oh, dat was bij Max. Ja, wij oude mensen kijken naar Max. Maar, nee, niet Verstappen, maar Max... De omroep, ja, Max natuurlijk wel. Maar omroep Max bedoel ik. En dat was dan prinses Laurentien. En die kwam vertellen dat we niet langer dan 5 minuten onder de douche mochten staan. Dat was lang genoeg. En dat dat erg lang was, werd gedemonstreerd doordat tijdens het gesprek 5 minuten lang 2 jongetjes een balletje voetbal omhoog moesten houden. Dat was het. Dus nou weet u dat 5 minuten onder de douche bal hoog houden. Eigenlijk wel. En dat was, ja, het was toch voor de planeet of zoiets. Ja, sorry. Ik probeer respect te hebben voor die mensen. Dat meen ik serieus. Maar dan komen ze met zulke verhalen. Hè? Nou, toch maar. Wij horen daar niet bij. Het gaat er niet om dat ik met die dingen niet eens ben en ik vind dat de mensen belazerd worden. Dat moeten ze zelf maar weten, maar wij horen daar niet bij. Wij hebben het woord van God, dat zeer vast is. En we laten ons niet in de luren leggen of in het ootje nemen. Het schijnt een boot te zijn trouwens, waarin je genomen wordt. Maar wij laten ons niet voor de gek houden, toch? We hebben dat woord van God, dat zeer vast is. Dat verandert niet, is door de tijden heen niet veranderd. En Gods plannen falen inderdaad niet, zo is dat. Wij zijn onderweg naar onze zoonstelling. En dat is inderdaad een hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt. En dat is wat wij najagen. Jaagt al een tijd het goede na. Een ander woord voor najagen is benaarstigen. Vind ik een prachtig woord. Benaarstigen. Want, je weet, be is een voorvoegsel, slaat nergens op. En dat tuggen aan het eind, dat is maar een uitgang om er een werkwoord van te maken. Maar het komt van het woord naar, dat begrijpt u hopelijk, hè? Benaarstigen. Dat wil zeggen dat je ergens zijn onderweg bent. Bewust. Dat je niet zomaar wat omwandelt. Ik heb zo'n hekel aan het woord omwandeling. Mede omdat er maar één is die omwandelde. En dat was de Heer Jezus, toch? Dat weet u toch, hè? Zijn omwandeling. Wie dat bedacht heeft. Zijn omwandeling op aarde. Zo van, hij had niks te doen en hij ging een blokje om. Hij was hier nou toch. En, sinds Kerstmis. En wandelde hij wat om. Ik heb zo'n moeite met dat woord. Hij kwam een roeping, een opdracht vervullen. Hij droeg verantwoordelijkheid. En hij benaastigde zich. Hij was ergens naar onderweg. Nee, niet naar een kruis. Naar de heerlijkheid die hem voorgesteld was, Hebreeën 12. Die weg ging via het kruis en via nog wat van die dingen waar we het nou niet over zullen hebben. Maar dat is wat hij benaastigde zich. En wij zouden ons benaastigen om onze roeping vast te maken. En wij zouden ons, waar dat staat weet ik zo gauw niet. En wij zouden, oh, hier misschien wel. Nee? Oh. Elders staat, wij zouden ons benaastigen om te bewaren de geestelijke eenheid. Die allerwege ontkend wordt. En daarom moeten wij een organisatorische eenheid zien tot stand te brengen. En we doen net alsof het daar staat in Efeze 4. Maar er staat er niet, er staat benaastig u om te bewaren de eenheid des geestes. Implicerend, wij zijn één. En daaruit leven wij. Toen zei men, oh, dan moet je dus proberen de kerkmuren te slopen enzovoort. En dan zeg ik, welke kerkmuren? Hoezo? Wat is er dat ons scheidt dan? We zijn één. Ik ken ze niet, ik wil ze niet weten, ik heb er niks mee van doen. Ze gaan ons niet aan. Bovendien, dat is nog vlees ook allemaal, dat is de oude mens. En we gaan daar niet aan zitten bouwen of zo. U weet, wat is toch vleeselijk als de een zegt, ik ben van zussen, de ander zegt, ik ben van... Dat staat in 1 Korinthe. Dat staat gewoon allemaal in je Bijbel, hoor. We hebben er gewoon helemaal niks mee. We hoeven dat ook niet te slopen of zo. Wij kennen dat domweg niet. Wij erkennen dat niet. Dat is ook waarom we er niet tegen te strijden hebben. We hoeven er niks aan te doen. We zijn gewoon één in Christus. En that's it. En zo komen we hopelijk ook samen. En openen wij dit woord. Jaagt altijd het goede na. Zo jegens elkander, daar heb ik het dus steeds over. Jegens elkander, wij als kinderen gods, wij met elkaar. En inderdaad, daarbuiten ook het goede. Maar ja, het goede voor degene die buiten zijn. Voor degene die buiten zijn, is er maar één ding goed. Dus dat ze binnenkomen. Toch? Daarom heb ik niks met breng de Joden thuis of zoiets. Dan vindt men dat we moeten helpen om de Joden terug te brengen naar, ja, naar waar eigenlijk? Naar Palestina, dan is het van de Palestijnen. Zelfs dat is al moeilijk. En bovendien, Joden thuis brengen? Hoezo apartheid? Dat was nog verboden? Apartheid? Dat is toch apartheid, of niet? Het is dus nog racistisch ook nog. Hoezo? Breng de Joden thuis. En wat dan nog? Dan brengen ze thuis, verondersteld wordt dat het is in de staat Israël. Laten we het dan maar gewoon helemaal plat zeggen. In de staat die ten onrechte Israël heet, want die had natuurlijk Judea moeten heten. De staat Israël, dat is de naam voor het tienstammenrijk. Van huis uit. Maar goed, en daarvoor wellicht voor een 12-stammenrijk, want dat heeft ook nog even bestaan. Ik zei het dan heel kort, maar dat even terzijde. Maar goed, dan breng je ze thuis en dan? Nou, die is makkelijk. Dan gaan ze dood en zijn ze voor eeuwig verloren. Toch of niet? Nou ja, dan krijg je daarna een discussie met een Calvinist die zegt, maar ze waren toch uitverkoren? En dan komen ze toch in de hemel? En weet je wat ik dan zeg? Laat maar. Wat een ellende allemaal, wat een gedoe. Alsof uitverkiezing betekent dat iemand die gekozen wordt op die grond naar de hemel zou gaan of zoiets. Waar staat dat dan in de Bijbel? Nee, niet. Ik vraag niet waar staat dat iemand die naar de hemel gaat uitverkoren is. Waar staat dat iemand die uitverkoren is naar de hemel gaat? Waar staat dat dan? Israël werd een uitverkoren volk, niet om naar de hemel te gaan. Ook niet om eeuwig leven te ontvangen. Ook niet om op een nieuwe aarde te wonen. Ook niet om het duizendjarig rijk binnen te gaan. Of het koninkrijk of het Messiaanse rijk. Het werd uitverkoren om de Heer te dienen. Of in de woorden van Paulus. Paulus zei, nou het is heel wat, maar in essentie betekent het, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat was hun talent. Of ze het konden is een andere vraag, maar dat ze moesten, dat is duidelijk. Daartoe werden ze gekwalificeerd, daartoe waren ze beschikbaar. Dat wilden ze ook wel, want dat is wat ze tegen de Heer zeiden, enzovoorts. En zo is het gekomen. Het was het uitverkoren volk om hem te dienen. Dat uitverkoren tot wat? Uitverkoren om een koninklijk priesterlijk volk te zijn. Om het eerste volk in rangorde te zijn tussen de overige volkeren. Zodanig dat inderdaad van bovenaf het woord van God eerst gegeven wordt aan Israël en via Israël. En door Israël zou het woord bediend worden, gepredikt worden, onderhouden worden aan te behoeven van de overige volkeren. En daarom heet Israël de eerstgeborene onder de volkeren. Hebben we dat nog? Daarom staat er Israël is mijn zoon. En hoor je zo'n Mohammedaan zeggen, ja, God heeft geen zoon. En dan denk ik, ja, maar jij weet niet wat een zoon is. En daarom denk ik, maar dat weten christenen ook niet, dus het houdt weer op, de hele discussie. Omdat men dat woord van God niet kent, omdat het verziekt geworden is door allerlei getheoretiseer over Bijbelse uitdrukkingen enzovoorts. Zie? Nee, het punt is, wij zijn onderweg als kinderen Gods naar onze zoonstelling. Wij horen hier niet bij, wij zijn gepromoveerd of wij zijn bestemd voor een promotie in de toekomst. Wij zijn apart gezet en dus inderdaad uitgekozen op grond van geloof. En in onze dagen, wij zijn uitgekozen om te behoren tot dat volk wat God zich in onze dagen zou verzamelen, zou bouwen, een volk met eerstgeboorterecht, niet alleen onder de volken der aarde, maar zelfs binnen Israël. Vandaar dat het eerstgeboorterecht van de gemeente niet anders is dan de vervulling van het eerstgeboorterecht van Efraïm onder de stammen van Israël. En vandaar het Efraïmitisch, om niet te zeggen Jozefitisch, is dat een goed woord, karakter van de gemeente. En vandaar al die Jozefen die in het Nieuwe Testament steeds voorop lopen. Want het is zo weer kerstfeest, dus dan hebben we het er weer over. Jozef, daar begint het mee. Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht. En daaruit komt voort, juridisch, de gemeente. Nou ja, de Christus, uit Jozef, die juridisch de vader was van Jezus. Hebben we dat nog? Praat nou weer langs twee lijnen tegelijk, minstens. Maar dat is de aardigheid van de Bijbel. Als je dat leert zien, zuster, dan weet je dat de Bijbel het woord van God is. Dit kunnen mensen niet in elkaar gezet hebben. Het is volstrekt, maar ook volstrekt onmogelijk. Omdat ze zich aan de hele tijd en de ontwikkeling in de chronologie, dat ze zich allemaal aan onttrekt. De Bijbel is één geheel, dat sluit als een bus. Je komt dingen tegen die je zelf ook niet bedenken kunt, maar die noodzakelijk zo moeten zijn, logischerwijze. Maar die dingen kloppen ook. Het is één geheel. En dat geeft ons een bevoorrechte positie. Een uitverkoren positie geeft ons een roeping als een gemeente van eerstgeboren in onze dagen. En het trekt ons uit deze tegenwoordige boze wereld. En daarom is het ook onmogelijk om het tegenovergestelde te doen, namelijk de Bijbel en de Bijbelse boodschap een plaats te geven in de wereld als zodanig. Dat is volstrekt onmogelijk, dat past daar op geen enkele wijze in. Bovendien, het is absurd, want we hebben het weer over rangorde. De Bijbel is hoger in rangorde dan welke menselijke gedachtegang ook. De mens zou zich conformeren, zou de vorm aannemen van, zou zich conformeren aan de Bijbel, aan het woord van God. En onze levensvisie, onze wereldbeschouwing zou in overeenstemming zijn met wat ons in de Bijbel wordt geopenbaard. Dat is totaal anders. Niet een beetje anders. Dat is totaal anders dan wat ons in de wereld wordt voorgehouden. En dat is weer zo, omdat de wereld per definitie geregeerd wordt door de grote tegenstander. Zodat als je in de wereld wat leert, is de kans groot dat het precies het tegenovergestelde is van de waarheid. En daar zouden we wel een seizoen mee kunnen vullen. Dat ben ik serieus. Met die tegenstelling, dat het de waarheid precies andersom is. Maar goed. Terug naar 1 Thessalonicenzen 5. Vers 16. Verblijd u te alle tijd. En te alle tijd, dat moet ik ook enigszins relativeren. Want tijd is een snaars ding. Tijd is een abstract ding. En te alle tijd, daar zou je van kunnen beweren dat dat betekent altijd, namelijk continu. We hebben er één woord van gemaakt, altijd. En dan moet ik u zeggen dat ik het niet zo heb op mensen die altijd verblijd zijn. Ik heb altijd de indruk dat dat wat oppervlakkige mensen zijn. Die zich nergens wat van aantrekken en dus dan... dat zit ze vaak in de genen. Of dat een talent is, weet ik niet, maar soms ben ik er ook wel eens jaloers op, mensen die oppervlakkig door het leven gaan, maar bij nader inzien toch maar niet. Te allen tijd betekent bij elke gelegenheid. Wij herinneren ons, hopelijk, ik hoef maar één bladzijde terug, dat is het makkelijk. Wij herinneren ons vers 1 van dit hoofdstuk. En toen zal ik er ook wel wat over gezegd hebben, bij die gelegenheid. Daar staat maar van de tijden en gelegenheden, broeders, heb gij niet voor nodig dat men u schrijven. En tijden en gelegenheden zijn geen twee dingen, het is één ding. Want te alle tijd wil zeggen bij elke gelegenheid. Want de alle tijd wil niet zeggen 's morgens om 5:15 en om 5:10 en om 5:05. En bovendien is me dat veel te vroeg om me te verheugen ergens in. Of het moet jarig zijn of zo, ja. Zoiets. Het gaat niet om de tijd in abstracto, maar het gaat om tijd in concreto. En dan wordt het dus gewoon gelegenheid bij elke gelegenheid. Dat, okay, omstandigheid dan. Dan wordt het iets klemmender. Want dan staat het om je heen. Omstandigheid, dus dat begint vanzelf te klemmen. Maar onder alle omstandigheden. En nog klemmender wordt het als het om niet omstandigheden zijn, maar omstanders. Want meestal zijn het niet omstandigheden, maar omstanders. al het abstracte gedoe, mensen, je wordt ermee, ik lees af en toe wel eens een, nou ik lees het niet, maar krijg ik wel eens een boek onder ogen, ook van die lui trouwens. En dan, oh mens, wat kun je moeilijk doen over eenvoudige dingen? En daarna vraag ik me, wie interesseert dat? Maar het schijnt toch dat velen dat interesseert, want anders werden er geen boeken gedrukt. Ik vind het erg. Dus zoveel waan van de dag, zoveel. Ja, ja dat, zeg, dat zei ik, ja, ja. Dat gooien we allemaal in de kliko. Toen maar. Verblijft u te allen tijd, bij elke gelegenheid, ondanks de gelegenheid, onder alle omstandigheden, enzovoort. De idee is dat dat gewoon onze algemene levenshouding is. Dat kan alleen vanwege onze toekomstverwachting. Wij vinden trouwens de parallel, ik kijk even, ja, we vinden hem de parallel in Filippenzen 4. Dat is het gedeelte aan het eind van de Filippenzen brief, waarboven staat vermaningen. De korte zinnen, min of meer. Waar staat in vers 4, vers 4 van Filippenzen, verblijdt u, en er staat ook te allen tijd, maar er staat nog even tussen, in den Heere. En die zou ik maar meenemen naar 1 Thessalonicenzen 5, lijkt mij. Ter verklaring. Het is niet maar verblijdt u te alle tijd. Zo staat het in 1 Thessalonicenzen 5. Dus dat staat er. Maar de idee is dat wij dat doen. Dat wij dat doen omdat wij in den Heere zijn. Dat wil zeggen, onze positie is niet één die vastzit aan deze wereld en aan de omstanders en de omstandigheden en de gelegenheden. Maar het is omdat wij in de Heere zijn, die bovendien nabij is. En nabij wil niet zeggen in de buurt, maar dat hij erbij is. Dat moet ik elke keer uitleggen. Nabij in de Statenvertaling wil altijd zeggen aanwezig en betrokken. Dichterbij dan het woord nabij in het Nederlands tegenwoordig betekent. Laat ik het zo zeggen dan. Wij waren eertijds vreemd van het burgerschap Israëls. Nou ja, vervreemd van het burgerschap Israëls. En wij die eertijds heidenen waren, zijn nu nabij gekomen. En dat betekent niet in de buurt van het burgerschap Israëls, maar dat betekent we hebben een deel aan. Heb je dat? Ja, nou en hier dus ook, de Heer is nabij, ja, wij zijn in de Heer en ik ben dus nog steeds in Filippenzen 4, vers 4 en 5. Verblijdt u in de Heer te alle tijd, wederom zeg ik, verblijdt u, logischerwijze ook, in de Heer. Vers 5, uw bescheidenheid zij alle mensen bekend, de Heer is nabij. Dat wil zeggen, de Heer is aanwezig. Nou ja, een bescheidenheid, ja, dat gaat ontaarden in een taalles. Maar goed, bescheidenheid, dat heeft met het woord scheiden te maken. En scheiden is afzonderen, onderscheiden. Vandaar dat iemand zei, het betekent eigenlijk inschikkelijkheid. Schik eens een eindje in, schik eens een eindje op, ga eens een eindje opzij. Neem eens wat minder ruimte in. Nou, dat is bescheidenheid. Nou ja, inderdaad, ja. Je niet overal mee bemoeien, niet overal in betrokken raken. En bescheidenheid. Niet overal ons tempo op willen drukken, enzovoort. Schik eens een beetje in. Je kunt het ook mooi vertalen met aanpassingsvermogen. Maar ja, dat is eigenlijk een breder begrip. Maar zoiets, dat is wat bescheidenheid feitelijk is. Uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend. Dat betekent dus dat je het op internet moet publiceren, op Facebook en op... Waar moet je het meer op? Meer weet ik niet.
Instagram,
Skype, op weet ik veel. En moet je dat tweeten? Ik ben bescheiden, ik ben bescheiden, ik ben bescheiden. En er ontstaat vanzelf een leugen dan, hè? Ik vind het geweldig om zulke dingen. De Heer is nabij. Als je bewust bent dat de Heer er ook is, dan ben je wel wat voorzichtiger, mag ik hopen. En wat die blijdschap betreft, er staat bij, volgende vers, in Filippenzen ben ik nog steeds. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Want ja, het idee blijft dat wij toch heus in de Heere zijn, zijn eigendom zijn. En dat ja, er kan ons hier op aarde van alles overkomen. Maar dat is allemaal betrekkelijk. Dat is allemaal ondergeschikt. Er valt niks aan uit te leggen. Dat is allemaal ondergeschikt aan wie wij in Christus zijn. En ondergeschikt aan onze toekomst. En dus ook valt het in de categorie wat er ook gebeurt. Alle dingen zijn de medewerker ten goede voor degene die hem lief hebben. En zo zijn we weer een vers terug in 1 Thessalonicenzen 5, want die heb ik er nog steeds naast natuurlijk, bladen wat heen en weer. Daar stond verblijd u te alle tijd en daarna stond er in het volgende vers bid zonder ophouden. En hier zijn we in Filippenzen 4 en dan is het in vers 4 verblijd u te alle tijd en in vers 6 laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Nou ja, dat bedoel ik. Daarna ben ik trouwens ook geneigd om het begrip bidden te relativeren. Dat is niet altijd gepast om dat te doen, denk ik. Maar ik weet ook niet wanneer wel en wanneer niet, dus ik zeg het maar gewoon. Dat woord bidden, dat heeft in het algemeen de brede betekenis van dienen. Het heeft de betekenis van zich afhankelijk stellen van. Dat is eenvoudig te verklaren. Je bidt tot God en ongeacht of het een gebed is van aanbidding, zo noemen wij dat, wij doen het met voorzetsels en voorvoegsels. Of het een gebed is van aanbidding of afbidding. Die begrijpt u toch, mag ik hopen. In beide gevallen maken wij ons aan hem ondergeschikt. Want ook als wij hem iets menen af te bidden, dan maken wij ons daarmee blijkbaar van hem afhankelijk. Toch? Ja, je roept help, maar dat roep je alleen als je denkt dat er iemand is die je helpen kan, toch? En die wat meer kan dan jezelf, want anders zou je jezelf wel helpen. Maar ja, we zijn niet allemaal Baron van Münchhausen. Die trok zichzelf als haren uit het moeras, of waar trok hij zich uit? Uit de beerput. Dan moet de Baron wel eens vaker uit de beerput getrokken worden, maar dat even te zeggen. Zoiets. Dus gebed is altijd zich afhankelijk stellen van. En ik weet heus wel dat het woord bidden, zeker in het Nieuwe Testament, in het Grieks, waar nogal wat verschillende woorden gebruikt worden voor bidden, altijd de betekenis heeft van hardop spreken. Maar het neemt niet weg, dat is etymologie, het neemt niet weg dat de echte betekenis is die van dienen. Zich ondergeschikt maken aan. Dat is de echte betekenis. In de praktijk. Dat past overal namelijk. Hebben die nog? En voor zover gebed kenmerkend zou zijn voor de gelovigen, is het vanwege deze betekenis. Een gelovige weet zich, stelt zich en weet zich afhankelijk van God die het leven geeft, de adem en alle dingen. Met dank aan Handelingen 17. Maar voor de rest moet ik u zeggen, als u mij vraagt wat kenmerkend is voor een gelovige, dan zeg ik precies het tegenovergestelde. Dan zeg ik niet, het is niet dat wij hardop spreken, volgens de etymologie van het woord verbidden. Het is niet dat wij tot God spreken, dat doen ongelovigen ook. En vragen dan of ze verdoemd mogen worden. Maar, of niet. Nood leert bidden. Dus het andere heet achteruit bidden trouwens. Maar ja, doe maar. Men doet wat. Maar tot God spreken. Nee, het kenmerkend voor een gelovige. Ja, het is eigenlijk jammer dat je dat kunt uitleggen. Geloof impliceert, betekent in zichzelf dat men gehoor geeft aan. Dat is geloven. Dat staat in je fatsoenlijke woordenboek. Geloven is vertrouwen op wat medegezegd, wat medegedeeld wordt. Zo staat het in Van Dalen's groot woordenboek. En niet ten onrechte. Dat is de enige echte betekenis. Al het andere zijn afleidingen. Nou ja, toepassingen vooruit. Maar als je mij vraagt, afleidingen. Een gelovige is iemand die luistert. En daarom heet het gehoorzamen enzovoort. Hoort, staat er. Neig uw oor tot mij enzovoort. Dat is wat wij doen. Kortom, we hebben dat ding. Hebben we het knop los. Dat wil zeggen, er staat op ontvangen. En wij luisteren naar wat hij zegt. En ik beweer dat zolang wij tegen hem praten, horen we niks. En dan troosten wij ons met de gedachte dat hij ons hoort. Maar daarna wordt het toch in twijfel getrokken omdat we nooit wat terug horen. Maar dat kan ook niet, want je hebt die knop ingedrukt. Hè? Is die duidelijk? Denk het wel, hè? Er staat gewoon in de Bijbel, als je bidt, dan gebruik je geen omhaal van woorden, laat uw woorden weinig zijn enzovoort. Want die fariseeën, ja, die bidden lang. En die denken dat ze door de veelheid van woorden verhoord zullen worden of wat dan ook. Dat is flauwekul. Dus zegt de Heer Jezus, laat uw woorden weinig zijn. En dat is de Heer Jezus, maar Salomo, eveneens uit het huis van David, overigens. De prediker, die zegt, God is in de hemel en jij bent op aarde, dus hou je mond. Niet te veel tegen God zeggen. En als je ooit bij de koning op bezoek gaat, dan krijg je eerst instructies van, weet ik veel wie, van een lakei. Omdat het tegen Pasen loopt, niet waar. Maar dan krijg je eerst... krijg je eerst instructie en denk erom dat je niks zegt. En je steekt niet je hand uit om hem een hand te geven. Je moet wachten tot hij dat doet. En als hij het niet doet, jammer dan. Of wees dan maar blij, dat kan natuurlijk ook, maar zo gaat dat. Je moet wachten tot je wat gevraagd wordt. Gek, hè, dat ze dat in die kringen nog weten. Maar ja, nee, zo hoort dat. En wat God betreft, precies hetzelfde. En wat hij van ons vraagt, vraagt hij ons wat jij vraagt. Wat vraagt hij van ons? Dat we onze mond houden. Ja. Arm over elkaar en luisteren. Want mijn gedachten zijn hoger dan de uwe, dan zal ik ze u bekendmaken. Dat is Jesaja 55. Zo werkt het, echt. Dus ja. Als hij dan dus staat, bid zonder ophouden. Ja, wat betekent dat dan eigenlijk? Nou ja, het mag nou niet moeilijk zijn. Dat betekent dat we onder alle omstandigheden hem dienen. En daarop gericht zijn en ons dat bewust zijn. En als bidden dan betekent iets aan hem aanreiken. woorden. Maar als het betekent hem iets aanreiken, dan wil het zeggen niet maar woorden, maar heel onze levens. Hebben jullie? Om het nog uit te leggen dat wat de mens produceert en opbrengt en doet, dat primair bestaat uit woorden. Dat primair, weet je, dat is het eerste. Dat is het eerste wat een mens leert. Dat is het eerste wat een baby leert. Geluid maken, klanken nabootsen enzovoorts. En helaas, sommige mensen komen hun leven lang niet verder dan dit soort imitatiewerk. Maar goed, daar hebben we ook een onderwijssysteem voor ontwikkeld, zodat we goede imitators worden. En goed kunnen napraten, krijgen we goede cijfers voor, komen we verder in de maatschappij. Een stelletje onbenullen. Al imitators, niks van zichzelf enzovoort. Zeg ik wat geks? Nou ja. Nee, maar zo gaan die dingen wel, hè. Wij zouden leren te luisteren naar de Heer. En wat het baby doet, is inderdaad geluiden oppakken en nadoen. En daaruit ontwikkelt zich het doen en laten van het kind en daarmee van de mens. Maar het begint altijd met woorden. Ik roep altijd, daarom staat er in Romeinen 3, er is niemand die goed doet, is niet tot één toe. Maar dan heet het, hun kelen zich open, het graf, slangen, venijnen zonder hun lippen, hun mond en zijn tong. Weet je wat, de mond, de tong, de keel, de lippen, die vier dingen worden genoemd. En daarna wordt het pas hun handen en hun voeten. Maar het is vier keer wat een mens spreekt. Bovendien, de Heer zei, een mens wordt niet verontreinigd door door wat hij zelf produceert. Dat verontreinigt hem. Maar wat iemand heeft trouwens ook eens een keer uitgelegd, want je hebt van die filosofen, weet je wel, die zich met de Bijbel bemoeien, die leggen dan uit dat het Hebreeuws dabar, en is het Hebreeuws, dat leert niemand, hè. Ik bedoel, op gymnasium leer je eventueel nog Grieks, misschien nog een beetje Latijn. Maar Hebreeuws, dat is al lang uit het onderwijs verdwenen. Dus dat het Hebreeuwse dabar niet maar betekent woord of spreken, maar het betekent eigenlijk daad. Dat is niet waar, hoor. Dat betekent het niet. En dat men het toch kan beweren, dat is omdat het spreken, dat is de eerste, de primaire, de meest belangrijke daad die God verricht. Want, nee, het gaat niet van de Hebreeuws gaat nooit van de mens uit. Hebreeuws gaat altijd van God uit. Het is ook alleen, die taal is alleen te begrijpen als je begrijpt dat God spreekt. Sorry, maar dat is echt waar. En als God wat doet, dan spreekt hij. En vandaar dat woord is primair woord van God, logischerwijze. De mens is een naaper. Maar God spreekt en dat is wat hij doet. En daaruit, uit vergelijking van schriftplaatsen, is dan af te leiden dat woord ook inderdaad daad kan betekenen. Maar het is, dat is een toepassing van het begrip. En, het is niet op taalkundige gronden meteen. Maar het is wel zo dat, dat het menselijk leven in de eerste plaats woord produceert. En dat de zonde van de mens bestaat primair uit tegenspreken. En dat wij de strijd hebben tegen tegensprekers. Hebreeën 12 is dat enzovoorts. En bidden is spreken. Etymologisch, volgens het Griekse woord wat hier staat. Maar het gaat niet om maar spreken. Het gaat om dat we in heel onze levens hem zouden dienen. Dat wij niet alleen hem onze woorden aanbieden, maar dat wij hem onze heel ons leven aanbieden. En nou zeg ik toch niks bijzonders, of wel? Nou ja, het is gewoon Romeinen 12. Dat is voordat de korte zinnetjes komen daar. Die van dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Dat is wat het is. En als u mij vraagt, is dat gewoon hetzelfde als bid zonder ophouden. continu. Maar verblijd u te alle tijd is ook continu. En wat heet verblijd u in de Heere, is als u mij vraagt hetzelfde als dient hem. Alle dagen. En dat je niet meer alles wat je doet kunt zeggen, hiermee dien ik de Heer. Ach, dat hoeft ook niet. Waar het over gaat is dat je bewust bent dat je een kind van God bent. En al wat je doet, doe je ook inderdaad in die hoedanigheid. Dat is wat het is. Ja, dat strekt ver. Ja, dat betekent dat je niet kunt splitsen en zeggen, nee, dit is oude mensen, dat is nieuwe mensen. Schrijven ze ook weer dikke boeken over vol. Over wat van de oude mens is en wat van de nieuwe mens enzovoorts. Maar het is één ding. Het is, je bent één mens en wie ben je? Wel, als je niet van de Heer bent, ben je niks. Nou ja, misschien iets, maar dat gaat vanzelf voorbij. Dus dat is van geen belang om daar dieper op in te gaan. Stofzetting. Jammer voor u die psychologische opleidingen gevolgd hebt en zo. Ja, of antropologische of wat dan ook. Dat is wel leuk voor de time being, maar het gaat allemaal weer voorbij. Die hele mens die je bestudeerd hebt, gaat voorbij. Jij zelf ook. En bovendien, mocht je niet voorbij gaan, morgen denken ze er toch anders over. Dus dan moet je weer wat anders napraten. Dat schiet ook niet op. Nee, ik heb daar geen hoge pet van. Ik meen dat echt, hè. Ja. Nee, het gaat erom inderdaad dat wij leven uit dat woord van God. Dat verandert niet. En God heeft ons een plaats gegeven in zijn werk. Een werk wat hij aan ons doet, maar ook een werk dat hij doet aan anderen en hij doet het via ons. Hij gebruikt ons daarin en geeft ons een plaats in dat geheel. En dat lijkt mij reden tot blijdschap. Maar ik zeg het met enige aarzeling, omdat sommige mensen in het park blij schijnen te worden als ze helemaal niks hoeven te doen. En daarna begrijp ik er niks meer van. Want als je echt niks hoeft te doen, dan ben je dus niemand. En dan krijg je dus een identiteitsprobleem. En vandaar dat wij in Nederland zoveel mensen kennen met identiteitsproblemen. Mensen die gaan op zoek naar zichzelf. Ze zijn zichzelf kwijt, maar ze zijn ook niks. Omdat ze niks doen. En ook geen verantwoordelijkheid dragen, daar zijn anderen voor, toch? Nou ja, enzovoort. Het glibberig gedoe allemaal. Hè? De Heer zal wat van ons maken, de Heer geeft ons een plaats in zijn werk, dat is primair. En de Bijbel zegt, en we zingen dat bij gelegenheid zelfs wel eens, wij zoeken eerst het koninkrijk Gods, of de dingen die boven zijn, wat in de praktijk hetzelfde is trouwens tot vandaag. En al het andere zou ons worden toegeworpen, valt ons toe, wordt ons gegeven. Daar hebben we geen overzicht over, overigens, maar dat is wat de Heer beloofd heeft te zullen doen. En dan volgt vanzelf het volgende vers, namelijk dank in alles. Logischerwijze. Verblijft u te alle tijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Wij leven namelijk uit genade. Uit wat God ons gegeven heeft. Enzovoort. En dat is reden tot dankbaarheid. Constant. Dus, en dat is ook de aanvulling natuurlijk op die woorden uit Filippenzen 4. Waar we er straks even waren. Omdat daar dan wel staat wat uitgebreid. Wees in geen ding bezorgd. 4 vers 6. Maar laat uw begeerte in alles door bidden en smekingen bekend worden bij God. Maar er stond wel met dankzegging. En daar worden je dingen gewoon samengevoegd. Dat is hoe wij geacht worden te leven. In het besef dat we leven uit genade. En dat we dus nergens recht op hebben. Vandaar dat het ook niet verstandig is om je rechten te zoeken. Want we hebben al onze rechten verspeeld. Wij leven uit de genade van God. En dus in dienst aan hem, dat is dat gebed. En met dankzegging, en dat is reden om ons te verblijden. Goed. Wij zullen het daarbij laten. Volgend jaar. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat wij u mogen kennen. En ons bewust mogen zijn dat u een werk doet, vooralsnog niet aan de wereld, maar dat u ons roept dus om die wereld achter ons te laten en om te komen tot u, om onze levens aan u te geven en ons dus aan u ter beschikking te stellen, opdat u dat goede werk dat u in ons begonnen hebt zal voleindigen tot op de dag van Christus. We danken u dat we deze morgen weer hier mochten zijn, ons mochten bezighouden, niet met wat mensen ons wijsmaken, maar wat uw woord ons vertelt, aangaande u en uw werk. En mogen leren hoezeer wij daarin een plaats innemen. Dat wij daadwerkelijk onderweg zijn naar onze zoonstelling en daarmee dus naar de opname van de gemeente, opdat we altijd bij u zouden zijn, u zouden dienen vanuit hemelse omstandigheden en betrokken zouden zijn in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst alsnog. Wij danken u te mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden. Te mogen leven in afhankelijkheid van u en daarom, wij dragen elkaar aan u op. Vader, wees u ons nabij op grond van uw beloften. En om Christus wil. Amen.